Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Zometeen volgen we een dienst in de Crystal Cathedral en daar spreekt John Maxwell, een inspirerende spreker, schrijver van heel veel boeken. En als je gezicht ziet, dan weet je het, oh ja, dat is die man die met een brede lach zulke mooie verhalen vertelt. Het thema is dit keer geloofshelden die de wedloop lopen. Freddie Rovell, die vrolijke pianist, speelt op de grote vleugel in de Crystal Cathedral en de befaamde bassist van Earth, Wind and Fire laat een solo horen. En dan als gast bij Hour of Power Nederland, Carola Schouten. We kennen haar gezicht, een bevlogen Tweede Kamerlid die opkomt voor de mensen die ten onder dreigen te gaan. Zelf heeft ze een drama in haar leven meegemaakt en ook daar vertelt ze openhartig over. Kortom, een boeiende aflevering van Hour of Power.
Discover America's Television Church as the face and voice of positive Christianity to the world.
Good morning. Wow, you have picked an awesome day to come to church this morning. And for all of you watching on the Hour of Power, you have tuned on to the right place. We have this morning the most incredible experience for you, and we're going to be talking about that in a moment. But remember today that this is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Would you turn around to those who are standing next to you, greet them warmly in the name of the Lord, and say, God loves you. So do I. And so let's pray. Lord, we're so grateful that you've called us to this place. There are people here from all over the world, and we have come to bring our music, our song, and our words as acts of worship to you to say thank you for Jesus, who is restoring everything. It's in his name we pray. Amen.
These words from Psalm 27. The Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? One thing I have desired of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Teach me your way, O Lord, and lead me in a smooth path because of my enemies. I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. This is the word of the Lord.
Oh,
Thank you, Crystal Cathedral Choir. You guys have done such an amazing job with... And Michael Skidgel, thank you for all you do. You've blessed us this morning. We're so thankful. Let me give him another hand. Well, hi, Freddie.
Hey, Bobby. Good morning.
We're so glad. Ladies and gentlemen, Freddie Revelle is back with us this morning. Or perhaps I should say, Sir Freddie Revelle. And you, tell us about some of the friends that you've brought with you today.
Thank you, Bobby. It's always a pleasure to be back. And I'm thrilled to present to everyone and to the Hour Power two incredible men that have joined us today. The first one is really one of our living legends on the planet today, one of the greatest bass players that the world has ever heard, the wonderful... My dear friend, my colleague from Earth, Wind, and Fire, the great Verdine White.
Yeah, wow.
All right. Wow. And later you will be meeting the wonderful Armand from the great Democratic Republic of Congo, who has a wonderful story that I know you'll be illuminating.
That's right.
And I think the common thread that all this carries, and I think what all humanity carries, is that we can all be instruments of peace.
Yeah. Okay.
And certainly Verdine and Armand and all the musicians here and all of us throughout the world can, when our mindset is in the right place and our heart is there in service, we are all instruments of peace.
Amen. Well, thank you for coming this morning. Thank you, Verdine, for being here.
Thank
I'm so
you.
So glad. And how long have you guys been playing together?
We've known each other 20 years.
20 years.
20 years. 20 years. And Freddie. MD'd our band for several years. He wrote My Brother Maurice, produced his first record, first CD, and Freddie's played with everybody from Sergio Mendes to Chick Corea, and I'm happy to say I'm honored to be his best buddy, and he's just really fantastic. You know?
Well, I just want to say thank you guys for both coming, and just a final word, you know. I won't say how much it would cost if you had to pay to see these guys in concert, but of course they're here because they love us, and this is just like such a blessing to us that we get to experience these guys and their music in a spirit of worship in church, and it really means the world that you come here and bless us. Thank you.
Thank you,
musicians, for coming. We bless you so much.
Thank you, Bobby.
And bless you. Thank,
thank
you.
You. Thank you. Thank you.
Ladies and gentlemen, Freddie Revelle and friends.
All right.
amazing, guys. Thank you so much. It's so awesome to see the structure of an orchestra with the like freedom of jazz music kind of coming together in that great way. That was Blissen by Freddie, Verdine, and friends, and the orchestra arrangement by Mark Riley. We're so thankful, all of you, for the music you gave us this morning. What a blessing. And maybe we can give them just another hand and a thanks. Armand Diangienda is from the Democratic Republic of Congo. His orchestra is called the Kimbangas. And Armand not only taught himself how to play an instrument, he taught hundreds of students how to play. Freddie Ravel's friend, Ken Cragen, who produced the famous We Are the World song, got in touch with Freddie about Armand. And Armand's here now with us. Ladies and gentlemen, Armand Diangienda, thank you. Hi, Armand. And of course, this is Freddie Ravel's wife, who will also be translating. So Armand speaks French, and so we're going to be sort of going through this this thing. You brought with you the Kimbangas Symphony, and you're carrying on the legacy of your grandfather, Simon Kimbangu. What is the legacy of your grandfather?
En fait, l'enseignement de mon grand-père est basé sur trois choses très importantes.
In reality, what my father has taught me are based on three main points.
Et ces trois choses sont l'amour du prochain.
Those three things are the first one, the love of each other.
Le respect des commandements.
Respects of the Ten Commandments.
Le travail.
Work.
Et ceci constitue la base pour l'humanité.
This is truly the basis for humanity.
De s'unir. To be together.
To be united,
yes.
Together.
Et de vivre en harmonie.
And to live together in harmony and love.
And what is the legacy that you want to leave behind? I mean, your grandfather left a legacy. What's your legacy?
Moi, je voudrais laisser ceci.
I would like to leave this, which follows.
L'amour également, parce que c'est très important.
Love, as love is all, love is everything.
La tolérance.
Being tolerant towards each other.
Le partage.
Sharing between each other.
Le pardon.
Forgiveness.
Sont là pour nous l'instrument que nous voudrions justement faire véhiculer, l'instrument de la paix.
These are all the instruments that we need to use in our lives to live with each other in love and harmony and peace.
Many people don't know, but Armand's grandfather was really a hero in the Congo. He was sort of like a Nelson Mandela type figure who was imprisoned by the Belgians when he fought for peace and such in the Congo. Armand, how did your grandfather's legacy lead you to do what you're doing with this orchestra?
Comment l'héritage de ton père t'a dirigé dans ta vie, à te diriger à partir cet orchestre et à faire l'œuvre que tu fais maintenant? Comment t'a-t-il guidé vers ça?
En fait, cette œuvre, d'abord, ça donne une leçon pour tout le monde.
Well, his work is there to give a lesson, a life lesson to everyone.
Que nous devons chaque fois croire en ce que nous faisons.
That we must believe in what we do.
Et surtout quand cela peut apporter la joie, la paix aux autres.
And especially when it can bring to each and every one of you joy and peace and love.
And how did you put the orchestra together? Tell us that story.
Mon père un jour m'avait dit de rassembler des gens, toute personne qui voulait faire la musique, que je devais lui ouvrir la porte.
His father told him one day that you should just invite a whole bunch of people and invite them to do music together.
Mais je ne savais pas comment est-ce que je pouvais rassembler tant de monde, quel genre d'orchestre je pouvais faire.
But I didn't know how to really assemble them or how to really go about it, the process of it and so on.
Et c'est comme ça l'idée est venue de créer un orchestre symphonique où il y en a certains qui pouvaient jouer les instruments et d'autres pouvaient chanter.
And that's how he gathered all these people, some playing instrumental music and some singing.
Et ce qui est extraordinaire, beaucoup parmi les musiciens, même moi qui vous parle, je n'ai jamais appris la musique, je suis pilote d'avion de formation, et je fais ma licence de pilote d'avion ici aux États-Unis.
What is most amazing about all of this is that he's never learned music formally, in the formal sense. He never took lessons or any of that. And none of his musicians either, none of them have had formal music training. They all learn on their own with Armand.
Et ce qui est vraiment incroyable, ces musiciens ont de la patience et ils croient en ce qu'ils font.
What's most amazing about those people is that they are very patient with themselves and with each other, and they believe in what they're doing and in themselves.
Wonderful.
Merci de nous recevoir en CD.
Thank you so much for having us here.
Thank you, Armand. You're so grateful. And also, thank you to Marie-France Ravel for translating.
Okay.
And you'll be playing for us this morning. Okay. Thank you. Play for us, ladies and gentlemen, the Kimbangu Band. Thank you.
The Hour of Power stays on the air because people like you are willing to make monthly contributions, gifts that will keep this ministry alive. This ministry does not have some multi-millionaire giving billions of dollars to this program. It's because ordinary people like you, people like me, send in a check on a regular basis. So will you do it? I mean, if you are blessed by this program, and more important, if you want to see this program bless other people, be a faithful giver. It's more blessed to give than to receive.
Een bevlogen oproep van Tony Campolo en daarvoor wel een heel bijzondere uitvoering van het air van Bach door het Kim Bengquist Symphony Orchestra. Ik heb het nog nooit zo gezien. Mijn gast vanmorgen is een bekend gezicht op de televisie, een bekende stem op de radio en een bekend geluid in de pers. En zij zet zich in voor mensen met hart en ziel. En ze heet Carola Schouten. Ze is Kamerlid voor de ChristenUnie. Ze heeft een bijzonder levensverhaal. En ik ben blij dat je hier vanmorgen op de bank te gast bent, Carola.
Ja, dankjewel.
Hoe is het om Kamerlid te zijn? Toen jij eraan begon, dacht je dat het zo hectisch was?
Ik wist wel een klein beetje waar ik aan begon. Want voordat ik Kamerlid werd, werkte ik al 6 jaar bijna bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Dus dan kijk je achter de schermen hoe het eraan toe gaat. En dan kijk je ook af en toe wel eens naar die Kamerleden. Dan denk je, tjonge, dat is best doorbijten af en toe. Maar het is een hele eervolle baan.
Waarom en, eervol?
Nou, pas had ik nog een debat. En toen dat ging over de bezuinigingen. Het gaat natuurlijk veel over de bezuinigingen, over de economie. En het ging ook over de zorgplannen. En toen dacht ik, ja, het is toch wel echt een heel erg bijzonder dat jij daar dan mag staan. En dat je dan echt invloed hebt op wat mensen aan de lijve gaan ondervinden. Als je vader of moeder in een verzorgingstehuis zit. En je maakt je te druk over of dat nog straks zo blijft. Dat wij daar ook nog ons hart voor kunnen maken. En ja, soms red je dat en soms red je dat niet. Je moet natuurlijk altijd zoeken naar meerderheden. Maar het feit dat je die positie dan hebt en daar echt over mee mag beslissen. Ja, ik probeer me elke dag in de hand te knijpen om te beseffen dat dat zo is.
2 maanden geleden was je veel in beeld, want je hebt je heel hard gemaakt voor de nabestaandenwet die de regering erdoor wilde drukken. Je kwam er tegen in verzet. Maar dat had eigenlijk ook een persoonlijke aanleiding. Zou je dat willen vertellen?
In de context van de plannen, het kabinet heeft het plan om de nabestaandenwet te versoberen. Dat iemand die zijn partner overlijdt en die kleine kinderen heeft, uiteindelijk nog maar maximaal 1 jaar een uitkering heeft. En dat raakte mij heel erg toen ik dat voorstel las. Het was vooral ook de toon die er omheen hing van mensen die hun partner overlijdt, die moeten maar snel weer aan het werk gaan. En ik heb zelf meegemaakt dat het niet zo heel eenvoudig is. Mijn vader is overleden toen ik 9 jaar oud was. Mijn moeder bleef achter met 3 kleine meisjes. Mijn oudste zus was 11, ik was 9 en mijn jongste zusje 7. Wij hadden een eigen bedrijf. En dat was echt knokken gewoon. Mijn moeder heeft, ik ben nog altijd heel trots op haar hoe ze dat heeft gedaan. Maar die is uiteindelijk, heeft ze het bedrijf voortgezet. Is een geweldige moeder voor ons geweest. Maar het is zo zwaar geweest. En als dan de suggestie is, bijvoorbeeld bij zo'n kabinetsplan, je mag 1 jaar rouwen en dan is het oké. Dan moet je maar weer gewoon doorgaan met je leven. Ja, dat is echt te simpel gesteld en dat is niet hoe het in de praktijk werkt.
En je hebt resultaat geboekt?
We zijn nog bezig, maar de staatssecretaris Kleinsma, die heeft in ieder geval het oorspronkelijke plan weer teruggenomen, omdat ze ook wel merkte dat we, onder andere door ons verzet, er geen meerderheid voor dit plan was. En ze zegt nu wel nog te gaan terugkomen met een nieuw plan, dat kennen we nog niet. Maar in ieder geval hopen we dat op deze manier de maatregel al niet doorgaat. En ja, d- dat is toch wel heel bijzonder dat je daar ook nog een klein beetje aan hebt mogen bijdragen.
Nederlanders zijn bezorgd. Elke dag worden er pijnlijke maatregelen getroffen die ook nodig zijn. Hoe ervaar je dat zelf?
Ik had onlangs sprak ik ook iemand die aangaf hoe de bezuinigingen, dat was een vrouw in dit geval, haar trof. Was ziek geweest, sukkelde nog steeds met de gezondheid, was de baan daardoor verloren. Had een koophuis, kon het eigenlijk niet meer betalen. Maar als het verkocht werd, dan zou er een enorme schuld overblijven. En die mevrouw die vertelde echt oprecht, niet vanuit een boosheid, maar echt vanuit een zo van help me, ik weet het niet meer. En als je die verhalen hoort, dan besef je echt wat de impact is. En dat alle maatregelen die wij dus nemen, dat het gewoon over de situatie van mensen gaat. En in de politiek moet je keuzes maken. Wij kunnen niet weglopen voor hele moeilijke beslissingen. Maar ik vind het wel belangrijk voor mezelf in ieder geval om altijd die mensen gewoon erachter in het hoofd te houden. Daar gaat het om.
Wat maakt jou blij?
Wat maakt mij blij? Eigenlijk is dat gewoon het geluk, denk ik, voor iedereen. Als je gezin, je familie, je vrienden gelukkig ziet. Dat maakt mij intens blij.
Je hebt een alleengaande moeder. Je hebt een zoontje. Prachtig kind. Maar je hebt toch de verantwoordelijkheid in de kamer en voor je gezinnetje. Hoe doe je dat?
Ja, dat is ook wel een van de overwegingen geweest bij toen de vraag voorkwam, wil je de politiek in? Of dat ik dat echt kon maken. Ik heb daar ook echt voor gebeden. Dat was ook een onderwerp dat ik een hele moeilijke afweging vond. Aan de ene kant heb je talenten gekregen en wil je die ook graag inzetten. Aan de andere kant is een hele, de mooiste en belangrijkste taak in je leven het moederschap. En gaat dat samen met elkaar? Ik ben echt gezegend met een omgeving die echt ook heel erg dichtbij ons staat. Die ons helpt. Mijn moeder doet ook veel. Maar ook mensen uit de buurt, uit de kerk. En ik heb het ook met hen wel erover gehad. Van geef aan als je denkt van dit gaat niet meer. Maar tot nu toe gaat het eigenlijk heel goed. En als Kamerlid, dat is dan wel weer de mooie kant, kun je af en toe ook gewoon eens een keer in je agenda zeggen. En deze middag ben ik nu even vrij. Niet als we aan het vergaderen zijn. Maar eromheen heb je wel wat flexibiliteit. En dan smokkel ik af en toe wel eens. En dan ga ik even toch wel wat leuks doen thuis.
Heerlijk. Je bent een, mag ik het zo zeggen, mooi mens van binnen en van buiten. Waar heeft dat zijn wortels?
Ik denk ook wel in je opvoeding uiteindelijk. En daarmee ook je geloof. Dat is denk ik ook een heel belangrijk deel daarin. Dat wil niet zeggen dat ik daardoor niet ook wel eens mijn struggles ken daarin.
Waar heb je strijd mee als het om je geloof gaat? Kijk, God is een God van gerechtigheid. De grootste opdracht die Jezus ons meegaf, heb je naast lief als jezelf. Ja. Begin er maar aan.
Mijn zwakste punt is overgave. Ik wil altijd controle hebben. Echt, ik ben dan moeten wij heel veel herkenning hebben. Ik wil dingen zelf goed geregeld hebben. Ik wil dingen zelf goed gelezen hebben, ook in mijn werk. Ik wil heel veel lezen. Ik wil het weten waar het over gaat. En ik regel het allemaal wel. Maar Gods wil is niet altijd mijn wil. En Gods weg is ook niet altijd mijn weg. Dat heb ik een aantal keren ervaren in mijn leven. En uiteindelijk, als je dat overgeeft, als je dat loslaat, dan krijg je daar rust bij. Maar voordat het zover is, wil er nog wel eens wat strijd aan vooraf gaan.
Ja, je bent geen dwaas als je dat durft opgeven wat je niet kunt behouden, om dat te vinden wat je nooit meer kunt verliezen.
Nee. Ja.
Maar dat is een gevecht, hè?
Dat is, het rare is, ook als je het een aantal keren wel hebt meegemaakt, dat als je het wel bij God brengt en loslaat, dat het heel veel rust geeft. Ja. En dat je het de volgende keer toch weer allemaal maar weer eens even zelf probeert te gaan doen.
Kamerlid zijn is kennelijk voor heel veel mensen een hobby. Voor jou denk ik ook. Maar daarnaast heb je toch nog andere dingen nodig. Heb je leuke hobby's?
Wat ik erg leuk vind is reizen. Ik ga graag met mijn zoon inderdaad op pad. Dat is ook echt een beetje de tijd die we samen hebben. In de zomer gaan we vaak naar Frankrijk kamperen. Dat is gewoon niet de verre reis, maar gewoon we houden van kamperen. En dan vinden we eigenlijk de weg daarnaartoe al veel leuker dan dat we er uiteindelijk zijn. Want we boeken nooit wat. We gaan rijden en dan kijken we altijd waar we uitkomen. En dan hebben we al zoveel plezier in het ontdekken waar de weg eigenlijk eindigt. Nou, dat vind ik heerlijk ook.
De Bijbel, daar leef je uit, is ook een soort managementboek voor politici. Wat is jouw favoriete Bijbeltekst?
Nou, we hebben natuurlijk net de inhuldiging achter de rug.
Ja, hoe vond je dat?
Ja, dat was heel bijzonder om mee te maken. Ja, dat is echt over voorrecht weer gesproken. Dat was echt een cadeautje. En ook heel bijzonder dat we gewoon de eed ook af mochten leggen voor de koning. We hebben natuurlijk al het gedoe over het koningslied gehad. En als ik dan naar Psalm 72 kijk, dan denk ik dat is echt het koningslied. En daar zit ook echt een opdracht in voor politici. Gewoon wat voor hart je hebt voor de wereld. Hoe je je moet opstellen daarin als overheid. Dus dat geeft richting aan mijn werk. Maar het geeft ook zicht op de echte koning.
Geweldig. Dankjewel, Carol. Ik vond het een prachtig gesprek. Dankjewel ook dat je een stukje van je hart hebt laten zien. Want we zien in zoveel politici, die ken je van gezicht, maar je weet eigenlijk niet wat is dat voor iemand. En dankjewel dat je een stukje inkijk in je leven hebt gegeven. Daar ben ik je zeer erkentelijk voor. Ik geef je graag dit boek, Een bloeiend bestaan. Geschreven door de jonge Robbie Schuller. Hij was net in Nederland, die kreeg wel eens de Hour of Power, dus je kent zijn gezicht. En jullie zijn leeftijdsgenoten, hè?
Ja, ja.
32?
Ja, ja.
Heerlijk. Nou, ja. Waar ik ook nog zo jong was. Weet je wat Sunny Side Up betekent?
Nee.
Nee, toch?
Nee, Sunny Side Up.
Als je in Amerika bent, dan bestel je een ontbijt en dan zeg je ik wil een eitje. En dan zeggen ze Sunny Side Up. Dat betekent dat die eierdooier heel blijft. Nou, Freddie Ravel speelt daarover in de Crystal Cathedral. Maar ik denk dat hij wat anders bedoelt.
Oké. Okay.
Freddie Ravel in de Crystal Cathedral. Fantastische pianist. Sunny Side Up.
Freddie and Verdine and friends, what an amazing, thank you. Hebrews chapter 11 is the great faith chapter. The writer talks about men and women who were so faithful to God and had so much faith in God that he basically encourages us, inspires us by saying, pattern your life after them. As you turn to chapter 12, the first three verses, all of a sudden, you realize that these great men and women of faith are in the crowd. They're in the stands, and the Hebrew writer says that as you and I run our race, they are cheering for us. Men and women who have been very faithful, who have been very successful, are now cheering for you and for me to be successful in the race that we run. In fact, the writer says, keep your eyes on Jesus, who is our model and our pattern for how he ran this race, and look in the crowd and see the people that are
encouraging you as you run the race. A few years ago, as I was in that passage of Scripture, it all of a sudden hit me that the men and women that are in the stands, these great faith pioneers, these veterans, as they're in the stands, as they're cheering us on, they're saying something to us. But if you go to any sporting event where there are thousands of people, you can't pull out the individual voice of a person. And so I began to do character studies, Bible studies of these great men and women of the Bible. And I began to ask myself if I could take their entire life and I could summarize it in one phrase or in one statement or one sentence. What would they say to me? What would they say to you? For this morning, for our teaching and for our inspiration and for our encouragement, I would like to bring three of these people, these great men and women out of the stands, and let them run one lap with you. And as they run one lap with you, here's what they would say to you. First of all, let's bring Noah out of the stands. You see, if Noah could join you on the track and run one lap with you as you go through life, I know what Noah would say to you. I know what he says to me. He would look at you and me and he would say to us, one person can make a difference. He would look at you and say, I want you to be encouraged as you run this race. Because you can make a difference. And I know that Noah would say that because that's the summary of his life. Man had sinned and God had even begun to repent that he had made man. And through the maze of that wickedness, it says that he looked down and he found and he saw Noah. And the Bible says Noah found grace in the eyes of the Lord. And because of Noah, he spared the world. You know the story. Build an ark, put your family in it, put the animals in it. You know the story well. And as Noah is running this lap, he would say to you, just like God allowed me to make a difference in my generation, you can make a difference in your generation. In fact, he would begin to say to us, one person can make a difference for their family, because certainly Noah did. One person can make a difference for their generation, as Noah did. He would say to us, you and me, that one person can make a difference for mankind. In fact, think about it for a moment. You and I are here today because of Noah. If Noah wouldn't have been faithful, if Noah wouldn't have made a difference, we would not be here. In fact, when you do your evening prayers and you kind of get beside your bed and you say your prayers tonight, you may want to put a P.S. and say, and God, I want to thank you for Noah. If it wouldn't have been for him, I wouldn't be here. You see, people have said, and I believe this to be true, that if you want to define high morale, you define it with the words, I make a difference. No matter where you are, on your job, in your family, in your community. If Noah could run one lap for you today and with you, he would say, you can make a difference. Let's take for a moment and bring Rebecca. Let's bring Rebecca out of the stands. And if she could run one lap with you and she could run one lap with me, I know what she would say. She would say, serve others with a generous spirit. Because when you look at the life of Rebecca, it was one of giving and serving with no strings attached. You know the story, Abraham, very wealthy man who wanted a bride for his son Isaac, sent his most trusted servant back to his homeland to find a bride for Isaac. When my children were teenagers, I thought we ought to get back to that Old Testament custom of parents picking out the bride for their children. And so the trusted servant, on the way back to the homeland, was very nervous because this was the most important assignment he was on, and he began to pray, God, you're going to have to help me. Who would this bride be? And on the way, he prayed this prayer. God, may the woman who is to be the bride of Isaac, when I come into the town, may she offer me a drink of water, that's not a big prayer because that was just customary that they did that in that day. But then he said, may she also offer water to my camels also. Now, when he asked God that the one who would be the bride of Isaac would offer water to the camels, this was huge because you have to understand, he had 10 camels. And one camel will drink after a day's journey 20 gallons of water. So he was basically saying, may the bride of Isaac May the one who's going to be that one who comes in the family, may she look at all of my camels and offer them water also. 200 gallons of water. When Rebekah came up to him and offered him something to drink, he said to himself, so far, so good. And then she looked at his camels and said, may I draw water for your camels also? Now get the picture. 200 gallons has to go to the well. 5 gallon, I don't know, 5 gallon bucket. That means 40 trips. From the well over to the watering trough. Back to the well, to the watering trough. This is going to take her 3 hours. And as she's going from the well to the watering trough, the Bible says that the servant of Abraham just watched her. He didn't say a word. Now, to be honest with you, I would have encouraged her. I would have said, oh, Rebekah, you're doing a good job. Oh, Rebekah, you can do this, huh? And this is what's beautiful about her serving with a generous spirit. She had no idea that by this act that she would be brought into a wealthy family. She had no idea that the servant had jewels for her and all wonderful things. She had no idea of any of these things. She was just serving a stranger with a generous spirit. And that's kind of wonderful, is it not, in our culture in our day? When people say, I don't do windows. Aren't you glad Noah didn't say, I don't do boats? Aren't you glad Moses didn't say, I don't do rivers? Aren't you glad David didn't say, I don't do giants? Aren't you glad John the Baptist didn't say, I don't do baptisms? And Mary, young Mary, when the angel came to her, aren't you glad Mary didn't say, excuse me, I don't do virgin births? Aren't you glad that Peter didn't say, I don't do Gentiles? Aren't you glad Paul didn't say, I don't do letters? Aren't you glad Jesus didn't say, I don't do crosses? Rebekah, as she runs her lap with us, would say to us, serve others with a generous spirit. And if you would allow me to bring one more character out of the stands to run one lap with you and me, I would like to bring David out just for a moment, because if David could say one thing to you or me as he ran that one lap, I know what he would say, because I've studied his life. He would say, you can overcome the limitations that others place on you. Because as a very young man, he had people place limitations on him constantly. Remember when Samuel the prophet called Jesse, the father of David, and said, Jesse, I'm going to come over to your house tomorrow. One of your boys is going to be the next king. Can you imagine how Jesse felt that one of his sons would be the next king of Israel? He hung up the phone. And Maxwell translation. And he got his wife together and said, honey, Sam called. He's coming over tomorrow. One of our boys is going to be the next king. This is amazing. They sat around the table. I know what they did as parents. I know what they did. They did the same thing you and I would do as parents. They sat down at the table, and they got their legal pad out, and they listed all their boys, and they played the game for the next few hours. Which son will it be? I think Jesse's wife said it'll be the oldest son. It's got to be. You know, in our culture, the oldest son gets about everything. And then I think they talked a little longer and said, no, I think it's going to be that fourth son down. Well, why do you think it'll be the fourth son? Well, think about it. Ever since he's been born, he's walked around the house like he is the king. Tells us what to do. It's going to be here. Here's what I know. The next day when Samuel came to the house, all the boys were in suits. They were lined up across the living room. And Samuel went down and viewed each one of them. And then with a look of puzzlement on his face, he said, Samuel, there's Jesse. Are there not any other sons? None of these boys will be the king. It was at that moment that the father of David, Jesse, realized that of all of his sons, there was one boy he thought did not have king potential. And quickly they went and got David and brought him out of the field. How would you have liked to have been David that day, realizing that your parents understood and thought that all the other brothers had greater future than you did. That's why David would say, don't let others put limitations on you. It didn't stop there with just his father. You remember when they were doing battle against Goliath, and Jesse sent David down to bring food supplies to his older brothers and to see how the war was going. So down he came, and they were disgusted that he came and said, you shouldn't be here. We got a big man on the other side. And he's intimidating us. And here, go home to dad. You don't belong here. You're not a soldier. But David stayed around long enough to hear that whoever took on the big boy, whoever took on the big boy could marry the king's daughter. And he said, now that is not a bad thing. Then he found out that if you took on the big boy, you could live tax-free in the land. He said, that is even greater. He said, I'll take on Goliath. They brought David to the tent of King Saul, and they said, King, we've got good news and bad news. The good news is we have somebody to take on the big boy. The bad news is it's him. Saul, the king of Israel, was 6'5", weighed 245. David was 5'5", weighed 145. Saul saw him. He was so alarmed. He said, oh, my goodness, this is not going to be any good. If you're going to do this, at least put on my armor. Can you imagine little David in big Saul's armor? He just staggered around. He couldn't even find Goliath. Somebody asked me one time, they said, why do you think that Saul wanted to give David his armor? And I said, the only reason I could think he would do it is because he wasn't going to use it. And even as David charged up the hill, Goliath was disgusted. You get the picture? His father didn't believe he had king potential. His brothers didn't think he had warrior potential. The king of the country thought this is not a good thing, and Goliath himself was disgusted. You see, if David could walk one lap with you today, he would say, don't let other people put limitations on you. Or as God's word says, if God be for you, who can be against you? Or the Maxwell translation that says, if God be for us, everyone else might as well be. Now I say this to you. As you go through life, and as you're running this race right now, remember Noah. He would say to you as you're running the race, you can make a difference. Remember Rebecca. She would say, as you make a difference, serve others with a generous spirit. David would say to you and me, you can overcome the limitations that I have placed on you. And I close with this thought. If God be for you, who can be against you? So my friend, as you leave today and run the race of faith, be encouraged. For the work that God has begun in you, He will complete. Plead it. So run with God, focusing on Jesus, and listen to the people in the crowd as they cheer you on in this wonderful race of faith. God bless you.
thank you everyone who is watching on television around the world for inviting us into your home and worshiping with us this morning or evening, wherever you are watching. I'm so glad that you came. And of course, we're so grateful for all the musicians that came and blessed us this morning. And perhaps we could give them just another hand. And for this morning's benediction, may the Lord bless you and keep you. The Lord will cause His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift His countenance upon you and give you peace and the Spirit of Christ which abides in your flesh. In His name we pray. Amen. Have a great week.
Ik vind het heel bijzonder dat u en dat jij trouw elke zondagmorgen kijkt. En we voelen ons hecht verbonden met alle kijkers van de Hour of Power. Ook al heb je toevallig nu de uitzending aangezet of kijk je zo een stukje. We vinden het fijn om elke zondagmorgen met een boodschap van hoop, van Gods liefde, de huiskamer binnen te komen. Blijf met ons in contact via www.hourofpower.nl. Over 3 weken is het Vaderdag en we hebben een prachtig Vaderdaggeschenk. Ook die is op de website te zien, een pentekening van de Goede Herder. Volgende week praat ik met Dr. Fred Schonewille, die als thema heeft gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden. Nou, genoeg stof om over te praten. Hartelijk bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Hour of Power en ik hoop tot volgende week. Mag ik iedereen namens ons team, ons grote team ook van vrijwilligers, een hele goede zondag toewensen en een hele fijne komende week.